Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit ook niet thuis onder de hoofdslaper van mijn dochter. Ik zit met een kuchje, zeg ik er maar even als disclaimer bij. Dat is een uitloper van mijn verkoudheid. Zeg ik er dan ook weer als disclaimer bij, want in zo'n tijd leven we. Tegenover Gustav Bessems. En toen ik hier binnenkwam, zei ik, het is net of ik regelmatig terugkeer voor onderhoud van de ketel. Want ja, eens in zoveel tijd zit ik hier. Of bij Jaap Goudsmit. Ik hoop dat ik bij hem ook weer welkom ben binnenkort. Ik geloof het wel, maar met Jaap is het altijd een beetje lastig appen. Maar goede hoop. Maar om te beginnen bij Gustav, om eens in het half jaar, hebben we vorig jaar geloof ik vastgesteld, even de stand van zaken door te nemen in deze roerige tijd. En dat doe ik heel graag met jou. En we doen dat nu ook nog met een specifieke aanleiding, Gustav, omdat je een podcast gaat beginnen bij de Volkskrant.
Ja, ook al.
Over het bestuur van het land. Daar gaan we het over hebben. En over de stand van zaken, zoals Gustav die ziet, en alles wat er verder ter tafel komt. Het is een beetje een atypische inleiding, maar ik eindig gewoon typisch. Luister naar dit interview met Gustav Bessems. Nou, Gustav, daar zitten we dan.
Ja, voor het grote onderhoud.
Voor het grote onderhoud. Wat voor een podcast heb je gemaakt of ben je aan het maken?
Nou, ik ben begonnen, dus eigenlijk rond deze tijd zou de eerste aflevering ervan online moeten komen. Hij heet Stuurloos.
Ja.
En het is eigenlijk, het is deels een beetje voortgekomen uit gesprekken hier met jou, omdat ik merkte dat sommige mensen dat echt prettig vonden om naar te luisteren. En daar ook wel eens naar informeerde. En ook vanuit eigenlijk een vrij persoonlijke zorg of behoefte. Over de manier waarop Nederland wordt bestuurd, over de manier waarop onze democratie functioneert. En ik schrijf er natuurlijk wel columns over. En daar probeer ik mezelf eigenlijk ook altijd al wel een beetje in te verplichten... om niet alleen maar op te schrijven wat er mis aan is, maar hoe iets wel zou kunnen. Ja. Maar het zijn natuurlijk korte stukjes. En door die columns ben ik eigenlijk met allerlei mensen in aanraking gekomen. En soms heeft zo iemand, vind ik, gewoon een goed idee of een goede kijk op hoe het wel moet vooral. Dus dat moet ook de focus worden.
En mailen zij jou dan? Of leg jij je oor te luisteren bij allerlei mensen?
Ja, gebeurt allebei. Dus soms kom ik iemand tegen of soms benaderen ze mij. Dus bedoel, in de eerste aflevering zit iemand die is gewoon al heel bekend op dit dossier. Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht. Maar goed, ik vind wel dat hij een heel heldere kijk heeft op hoe die democratie beter kan. Maar bijvoorbeeld in de tweede aflevering zit Marielieke Engbersen, en nou weet ik niet eens meer wie van ons het contact destijds het eerst had gelegd. Die heeft een totaal ander veld eigenlijk. Die heeft heel veel tijd doorgebracht in de boardrooms van Nederland, bij allerlei toezichtsorganen. Heeft daar een soort unieke toegang toe gehad voor haar onderzoek en voor haar werk. Nou ja, en heeft daar dan weer allerlei mechanismen gezien die ze ook ziet in het landsbestuur, die ik verhelderend vind en waarvan ik vind dat ze ons verder kunnen helpen. Dus dat is ook het idee van, ja, om het klaaglijke iets te ontstijgen.
Ja, dus kritisch ja, ja. Constructief
ja.
Ook.
Ja.
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 Ja, niet alleen maar afbranden, maar ook opbouwen.
Exact.
Hey, en Gustav, wat zie jij eigenlijk als het veld waar je over schrijft in je columns?
Ja, eerst dacht ik dat alles was. En ook wel dat het alles moest zijn.
Maar alles als ook in je kat? Of?
Nee. Dus wel, in de krant staat die in het zaterdagkatern. Dus ik besef wel dat het iets meer bij het harde nieuws moet zitten dan bij mijn non-existente kat.
Ja.
Maar ik vond wel, en dat heb ik nog wel een beetje, dat het echt over alles moet gaan, van grote geopolitiek en mensenrechten van de Oeigoeren tot aan wat hier op het Binnenhof gebeurt, populaire cultuur liefst ook nog. En misschien is dat wel een beetje veel.
Ja.
Dus ik merk dat het nu ook wel als vanzelf, en dat vind ik ook wel prettig, iets meer naar dit specifieke thema toegroeit. Gewoon het openbaar bestuur.
Het
eigenlijk.
Openbaar bestuur.
Ja.
Ja. En is dat omdat dat sowieso jouw interesse al heeft? Nou, het zal sowieso je interesse hebben, maar het is natuurlijk ook gewoon wel een van de hete, ingewikkelde, belangrijke thema's van dit moment.
Ja, het heeft zeker altijd wel mijn interesse gehad, maar die interesse was altijd een stuk breder. Ik ben ook een tijdje, dat is inmiddels alweer lang geleden, dat was toen voor het gratis dagblad De Pers, heb ik 4 jaar in Den Haag gewerkt.
Gratis, maar niet goedkoop.
Zeker. Ja. Dus die interesse was er wel. En ja, nu door de coronacrisis is het allemaal zo op scherp komen te staan. Eigenlijk al het dysfunctioneren erin. En daar begrijp ik nog niet alles aan. En ben ik ook wel bezorgd over. Dus zo is dat denk ik gegroeid.
Is het denk je eigenlijk een bestuurscrisis waar we in zitten of een democratische crisis?
Ja, allebei.
Of is dat eigenlijk hetzelfde misschien wel?
Nou, niet helemaal. Je hebt zo'nzelfde discussie nu over, moet er nou een nieuwe bestuurscultuur komen of een nieuwe politieke cultuur? Maar voor mij is dat allemaal één complex. Mm-hmm. Dus daarbinnen kun je heus wel aanwijzen, dit zijn de bestuurders en dit gaat meer over het functioneren van de volksvertegenwoordiging. Of dit gaat meer over, heb je bevolking nog bij je of niet? Maar het gaat voor mij uiteindelijk over dat hele samenspel. Dus wat ik heel belangrijk erin vind, bijvoorbeeld, ben je nou nog vertegenwoordigd? Lukt het om dit gezamenlijk te doen met het allergrootste deel van je bevolking? Misschien niet iedereen, maar dat iedereen zich toch gehoord weet, vertegenwoordigd weet.
Ja, vertegenwoordigen politici jou daadwerkelijk? Heb je het gevoel dat je ergens, dat jouw stem ergens gehoord wordt?
Ja.
En indirect, via een politicus.
En kan dat binnen dit systeem? Hè? Ja. Dus los van het individuele optreden van politici en of die dat goed of slecht doen. Maar heb je ook überhaupt het bewustzijn dat je gezamenlijk van hetzelfde systeem onderdeel uitmaakt?
Ja, nu is het natuurlijk zo dat, ik herinner me Hans van Mierlo, een interview met hem van toen ik een tiener was, denk ik. Die gewoon heel nauwgezet uitlegde waarom hij zo'n voorstander van het referendum was. Nu heb ik zelf het referendum altijd een beetje een moeilijk middel gevonden als democratisch element, als democratisch middel. Maar hij zei, herinner ik me goed, en ik parafraseer nu uiteraard. Hij zei, wij, het kan niet anders dan dat we afstevenen op een democratische crisis als we niet op een of andere manier de burger meer te zeggen geven. Zou dat dezelfde crisis zijn die hij toen aankondigde als waar we nu in zitten?
Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Omdat het referendum, die referendumdiscussie concentreert zich dan heel erg op dat middel.
Ja.
En op de voor's en tegens. Maar de uiteindelijke probleemstelling is veel meer. Dat is sowieso een probleem met heel veel van die discussies. Politieke discussies, andere discussies. Discussies die je zelf op je werk hebt. In je relatie trouwens ook. Mensen beginnen heel vaak bij de uitkomst. Hè, bij de oplossing. Dus ben je voor of tegen een referendum? En daar gaat het dan heel lang over.
Ja.
Maar eigenlijk moet je heel vaak heel veel stappen terugzetten naar de vraag, voor welk probleem zoeken we eigenlijk een oplossing?
Voor welk probleem zou het referendum een oplossing kunnen zijn?
Ja, voor welke behoefte is er eigenlijk? En wat je met dat referendum hebt gezien bijvoorbeeld, is dat er een paar halfslachtige pogingen toe zijn geweest. Mm-hmm. En toen schrok men heel erg van de uitkomst. En toen moest het ook weer heel snel weg.
Ja.
Met een soort hele verre belofte dat er dan ooit nog wel eens een heel echt referendum zal komen. Maar intussen is er eigenlijk niks.
Ja.
En ja, het probleem waar dat een antwoord op probeerde te zijn, volgens mij dit, hebben mensen nog wel, Voermans noemt dat de democratisch eigenaarschap.
Ja.
Hè? Hebben ze het idee van, deze democratie is van mij, werkt voor mij en daar doe ik genoeg in mee.
Ja.
En ik denk, volgens mij kun je ook gewoon zien dat dat voor een aantal mensen niet zo is. En een substantieel deel van de bevolking keert zich ook echt helemaal af van dat systeem en gaat eigenlijk in verzet daartegen. Het zij door te stemmen op extremistische secten of het zij door te rellen. Maar ik denk dat wel iets breder, ik denk dat het vaak als een gevoel wordt geïdentificeerd, maar volgens mij heeft het een feitelijke basis. Dus het gevoel is, er is een heel indirecte relatie tussen wat ik soms kan doen bij verkiezingen en wat er uiteindelijk gebeurt.
Ja, en dan hebben we dus inderdaad ook nog te maken met, daar is de toeslagenaffaire natuurlijk een uitmuntend voorbeeld van, met een overheid die zich eigenlijk gewoon sluit voor zijn burgers.
Ja.
Die gewoon zijn eigen gang gaat en niet bereikbaar meer is.
Klopt, eigenlijk zie je dat juist steeds meer tegenover elkaar komt te staan. En eigenlijk zie je op dit moment in die coronacrisis, zie je dat ook gebeuren. Hè? Dus het afgeven op die burgers die zich maar niet aan regels willen houden en die maar niet snappen hoe goed die bestuurders eigenlijk bezig zijn. Dus je krijgt een steeds sterker onbegrip over en weer. En een overheid die eigenlijk meer van zich af gaat bijten dan insluit.
Ja, die het in een soort verdedigingsmodus staat.
En daar gaan wij weer allemaal nog harder van op diezelfde overheid en die bestuurders voeteren.
Ja.
Het wordt ook steeds onaantrekkelijker om daar een positie als Kamerlid of zo, of als minister te gaan innemen. Dus ja, zo zijn we elkaar eigenlijk een beetje gek aan het maken.
Ja, en zou dit niet een soort onafwendbare beweging zijn eigenlijk? In die zin dat als je macht hebt, dat je die altijd wil houden en die uit wil breiden. En dat je dus eigenlijk sowieso in zo'n soort situatie als deze, totdat dat uitmondt in een gigantische crisis.
Ja, ja, ik zal niet de hele tijd aan hem refereren, maar ik zit nu natuurlijk heel erg met dat gesprek met Voermans in mijn hoofd. Maar die zegt dit wel heel goed, dat dat dus een evenwichtskwestie is.
Ja.
Dat is nou, hè, dus heel veel begrippen komen de laatste tijd veel langs, zonder dat, denk ik, nou heel goed wordt uitgesproken wat ermee wordt bedoeld. Maar het is natuurlijk, volgens mij heeft Omtzigt dat vooral erg onder de aandacht gebracht, hè, macht en tegenmacht. Dus in ons democratisch systeem is het heel belangrijk dat verschillende machten even sterk zijn. Dus niet dat de een boven de ander gaat, maar dat ze elkaar in een evenwicht houden.
Uh-huh.
En dat is precies vanwege eigenlijk wat jij beschrijft. Op het moment dat iemand macht heeft, ontstaat er onmiddellijk blikvernauwing.
Ja.
Het wegfilteren van informatie die niet past. Ze snappen het niet. Laten wij dit nou maar regelen. Wij zitten hier toch aan de knoppen. En dat is die mensen voor een deel aan te rekenen. Maar voor een deel is dat eigenlijk gewoon wat er met iedereen zou gebeuren.
Het is een menselijke eigenschap.
Ja.
Om je positie te willen behouden en niet de vernedering te moeten doorstaan van hem opgeven of erkennen dat je het fout hebt gedaan.
En het is heel moeilijk om voorbij je eigen blik te kijken. Dus als jij bijvoorbeeld een minister bent, een minister met een hele drukke baan, een hele zware grote dossiers,
ja,
en die zijn allemaal ontzettend belangrijk en je werkt je helemaal de tyfus dag in dag uit om dat tot een goed eind te brengen en je bent eigenlijk, zit je er qua details veel beter in dan een heleboel van jouw critici ook nog. Ja, dan vergt het veel van je karakter om te zeggen, nou, maar misschien ziet die wel iets beter de grote lijn dan ik, of misschien moet ik daar toch eens naar luisteren. Dus daarom is er ook niet.
Ja, het gekke is dat je inderdaad, dat je waarschijnlijk wel heel goed, dat het heel goed mogelijk is dat iemand heel goed en analytisch naar een kwestie zou kunnen kijken waar die geen eigen belang in heeft.
Ja.
En zodra die er wel een eigen belang in heeft, verduistert dat eigenlijk zijn hele kijk op die kwestie.
Ja, en dat belang heb je eigenlijk zodra je ergens een poosje mee bezig bent al.
Ja.
Dus dat hoeft niet eens, dat komt er ook nog bij, ik kan er ook nog wel even over hebben. In de praktijk zijn natuurlijk ook nog mensen met politieke belangen en partijbelangen en ego-belangen. Maar eigenlijk denk ik dat iedereen bijvoorbeeld uit werksituaties wel herkent dat als je eenmaal een pad hebt gekozen en je hebt daarin geïnvesteerd, tijd, moeite en ego heb je daarin geïnvesteerd, dan is de weg terug gewoon vanzelf al ingewikkelder. Maar daarom heb je ook niet een democratisch stelsel wat gebaseerd is op karakter. Hè, er is niet gezegd van, nou jongens, zo gaan we het ongeveer doen en we vertrouwen op jullie goede karakters om het goed te laten komen. Daarom heb je allerlei checks en balances en is er een heel stelsel ingericht om dat in evenwicht te houden. En dat stelsel moet dus heel goed blijven werken, want anders dan slaat
het op. En het ingewikkelde is natuurlijk dat het stelsel toch onder verantwoordelijkheid valt van de politici.
Ja.
En dat dat natuurlijk toch hun belang is om langzaam maar zeker dat stelsel eigenlijk zo te masseren, dat het alsmaar meer in hun belang gaat werken.
Ja.
Dat ze steeds veiliger zijn.
Ja, dus er werken allerlei krachten werken dit nu in de hand.
Ja.
Dus het is een hele ingewikkelde wereld waarin je als land maar moeilijk overeind blijft. Wij hebben in Nederland ook nog een hele ingewikkelde politieke constellatie waarin het moeilijk is om meerderheden voor dingen te krijgen. Massamedia hebben de afgelopen decennia hun intrede gedaan die ook nog bevorderen dat je een soort bestuurders. Ik denk wel eens van de eigenschappen die je nu nodig hebt om bestuurder te worden, dat zijn eigenlijk precies de eigenschappen die je beter niet zou kunnen hebben als je het eenmaal bent. He, dus als je nu wil overleven politiek en er doorheen wil rammen, ja, dan moet je eigenlijk monomaan zijn en behoorlijk narcistisch en niet vatbaar voor kritiek van buiten. Je van eigenlijk heel veel dingen heel weinig aantrekken. Niet al te veel empathie, liefst ook. Nou, dan zit je eenmaal op die plek en dan zitten wij er naar te kijken. En dan denk je toch, ja, daar hadden we, deze kwam wel soepeltjes over in de campagne. Maar we hadden toch eigenlijk wel precies een heel ander iemand.
Een saaie, toegewijde kracht willen hebben.
Ja, ja, maar probeer maar eens als saaie toegewijde kracht door deze wedstrijd te beginnen.
Ja. Dat is heel erg lastig. Maar eigenlijk zijn het dus, democratisch bestel onderhevig aan diep menselijke eigenschappen. Het is bijna, ik bedoel, je zou bijna...
Ja, maar het is ook dus allemaal echt wel heel systemisch. Hè? Bijvoorbeeld het feit dat er heel veel bevoegdheden naar de EU zijn overgeheveld in de loop der tijd.
Ja.
Waarvan toch wel op zijn minst ingewikkelder en indirecter is voor mensen om daar invloed op uit te oefenen. Dus er zijn sommige dingen gaat het Europees Parlement over, daar mag je op stemmen. Maar heel veel dingen gaan die nationale regeringen over. Daar heb je ook ooit wel op gestemd. Maar goed, die gaan er vervolgens met z'n allen bij elkaar zitten. Er komt iets uit, kan eigenlijk al niet meer echt aangemorreld worden. Ja. Dus
ik interviewde ooit Arnold Heertje, toen hij nog leefde. Uiteraard toen hij nog leefde.
Ja.
En die zei, dat is echt jaren en jaren, en die zei van, ik stem niet voor de Europese verkiezingen, want ik snap niet hoe het werkt en ik ga niet stemmen voor iets waarvan ik niet snap hoe het werkt. Ja. Dat kon ik eigenlijk heel goed volgen, deze redenering.
Ja, en ik denk dat hij daarmee uitspreekt wat een heleboel van die nog steeds niet-stemmers daar eigenlijk van denken.
Ja, ja, maar goed, hij was natuurlijk een zeer intelligent en politiek geïnteresseerd iemand. Ja, als hij al überhaupt niet snapt hoe dat hele systeem eigenlijk werkt, is toch ook wel een teken aan de wand.
Ja, ja. En allemaal zorgt het ervoor dat dat eigenaarschap, dus dat idee, ik als burger heb hier iets mee te maken en heb er uiteindelijk ook iets over te zeggen, dat raakt steeds verder weg.
Ja. Maar nu wil je ook constructief zijn in je interviews en in je columns ook. Het schip moet gekeerd op een of andere manier en het liefst niet door de wal. Ik bedoel, liever op een zachtzinnige manier en niet met een of andere burgeroorlog of gigantische gewelddadige crisis. Die natuurlijk ook een beetje boven de markt hangt.
Ja, zeker. Ja. Altijd.
Altijd, ja. Ja.
En nu komt er natuurlijk op het moment ook wel heel veel tegelijk bij elkaar. Hè? We spreken elkaar nu op een moment. Nou ja, ik denk dat ik de chaos aan de top van die corona-aanpak eigenlijk nog nooit zo groot heb gezien. We hebben een week achter de rug met totaal door elkaar roepende en elkaar tegensprekende OMT-leden en ministers en... En er zijn natuurlijk net weer...
Het is nu woensdagochtend 26 november.
Oh, ik weet nooit data.
Nee, ik weet ook nooit data. Nou goed, ergens eind
november. Zou het de 24e kunnen zijn?
De 24e zou het ook zomaar kunnen zijn. Wat voor week is het geweest, Gustav?
Ja, de onwerkelijkste tot nu toe eigenlijk. Omdat ik... Nou, ook weer interessant. Een beetje in het verlengde van waar we net over... hadden. Hè? Dus die tunnelvisie die je als bestuurder kunt ontwikkelen, daarvan is eigenlijk bekend dat die in een crisis, dat nog veel meer gebeurt.
Ja.
En dan gaat het meestal over een kortdurende crisis. Waar we nu natuurlijk naar zitten te kijken, zijn mensen die eigenlijk in hun tunnel al 2 jaar zitten. En er komt dus een steeds grotere afstand, lijkt het wel, tussen de bubbel waar zij in zitten en de werkelijkheid daarbuiten.
En wat voor waarom zitten zij in een tunnel? Waarom vind je dat een tunnel waarin zij zitten?
Nou, omdat bijvoorbeeld moet ik daar aan vooraf laten gaan. Hè? Anders lijkt dat ook allemaal weer heel bedweterig. Mm-hmm. Ik denk, ik heb zelf ook echt zeg maar die fase na die vaccinaties te optimistisch ingeschat. We hebben er toen ook met Jaap Goudsmit over gezeten. Ik denk eigenlijk dat het zelfs voor hem gold.
Daarom wil ik ook heel graag weer met hem praten.
Hè, denk dat iedereen hoopte en ook wel verwachtte dat die vaccinatie ook in besmettingen beter zou remmen.
Ja.
En dat die relatief kleine groep ongevaccineerden niet zo groot zou zijn dat die voor zoveel problemen in de zorg zou zorgen.
Ja.
Ik in elk geval heb me daar wel op verkeken. En dan zijn er nog een aantal andere factoren die nu meespelen. Maar je hebt dat dus de afgelopen tijd, ja, kon je dat dus weer gewoon zien gebeuren. Het is niet een geheim hoe moeilijk het nu is in de ziekenhuizen en dat mensen hun zorg weer niet krijgen. En toch zitten wij de afgelopen weken te kijken naar, ja, eerst toch ook nog wel een OMT, maar in elk geval een kabinet waar dat niet toe lijkt door te dringen. Zelfs zo'n fenomeen als code zwart, hè, dus het moment waarop mensen kritieke zorg niet meer kunnen krijgen, ja, dat wordt minder dan een week geleden nog een beetje semantisch weggemasseerd. Daar probeert de jongen zo'n enge definitie van te geven dat het, nee, en als hij maar lang genoeg doordefinieert, dan is die code zwart steeds verder weg. Er is een OMT dat gaf een advies waarvan iedereen wist. Hè, dat heette dan zogenaamd een korte harde klap. Nou, het interessante van die coronacrisis is echt dat iedereen op elke straathoek kan inmiddels ongeveer inschatten wat een harde klap is en wat niet, en waar de besmettingen van gaan dalen en waar niet van. Ik denk dat niemand dacht dat dat zou kunnen gebeuren.
Nee, nou, dat je met een soort vage halve maatregeltjes daadwerkelijk die cijfers naar beneden zou krijgen.
Nee, en dat is nu ook niet zo. Nee. En dan tussendoor heeft het OMT nog een keer gezegd, die beginnen ook in caps lock te typen. Hè. Dat vind ik echt toch ook ontzettend raar. Daar werd een beetje lacherig over gedaan, maar ik vind het zorgelijk.
Ja, waarom vind je het zorgelijk als het OMT een caps lock? Wat hadden ze precies in caps lock getypt? En voor de mensen die het niet...
Of ik nu de exacte woorden heb uit advies, maar in ieder geval was de boodschap gedragsmaatregelen, hè, dus de basismaatregelen, die kunnen echt het allermeeste verschil maken en voorkomen dat we in lockdown gaan. De enige manier of zo, volgens mij waren dat de woorden die ze, waar ze ineens in hoofdletters, je kan zeggen dat is een klein onbenullig iets, maar ik vind de combinatie van al deze dingen, dus ministers die in een totaal onwerkelijke eigen bubbel lijkt te leven. De belangrijkste adviesorgaan dat op deze manier het kabinet begint aan te spreken. En de laatste dagen allerlei adviseurs die juist in paniek dwars door elkaar totaal verschillende dingen. Hè, dus bij de een is het al bijna code zwart en bij de ander valt het ontzettend mee. En er is iemand die zegt, nou, het moet een evenwicht zoals in Groot-Brittannië gaan vinden, maar dan maar met wat meer dooien. En de volgende zegt, nee, nu dit is toch echt wel het moment voor vaccinatieplicht. Dit zijn de belangrijkste adviseurs.
Ja, dit zijn echt de mensen die de knopen moeten doorhakken.
Ja, die rustig bij elkaar zouden moeten zitten en zouden moeten zeggen, wat nu? En het kabinet zou daar beslissingen op moeten nemen. Dus chaotisch als nu heb ik het nog niet gezien. En ik denk dat dat dus wel een teken is dat ze te lang ook, ja, met steeds dezelfde mensen in wat ik inderdaad toch als een tunnel zie hebben gezeten. Het is heel onlogisch ook om te zeggen, als een crisis 2 jaar duurt, van we gaan er elke keer weer met dezelfde mensen over vergaderen.
Ja, want dat is ook een punt wat je bijvoorbeeld maakte over dat er bijvoorbeeld stoer werd gedaan over slaaptekort of over dat mensen heel weinig sliepen en heel hard werkten.
Ja.
En dat daar werd dan stoer over gedaan alsof dat een soort kwaliteit was. Terwijl je zei, nou, dat is eigenlijk het moment dat je mensen ook moet gaan vervangen na een tijdje. Ja, want dan hebben ze heel lang slecht geslapen.
Maar ook nu nog steeds. Hè? Je hoort nu de hele tijd te zeggen dat het van Hugo de Jonge zo goed is dat hij nog overeind staat.
Ja.
Nou, dat is toch wel heel knap. Dat is toch wel heel bewonderenswaardig. Ja, je zal hem aangaan. Dat is ongelooflijk hoe onverstoorbaar hij verder gaat.
Ja.
Maar onverstoorbaar verder gaan is helemaal geen goede eigenschap.
Nee.
Onder deze omstandigheden. Je zou er meer respect voor kunnen opbrengen als iemand zegt, nou ja, hallo, ben nu kleine 2 jaar met deze krankzinnige situatie bezig. Het is nu echt wel goed.
Als iemand anders is en met een frisse blik ernaar kijkt, precies, stel hersens.
Het maakt bijna niet uit wie. Ik bedoel, het maakt natuurlijk wel uit wie.
Ja.
Liefst een geschikt iemand. Maar de wissel aan zich is natuurlijk op een gegeven moment op allerlei van dat soort posities nodig. Onder adviseurs, onder ambtenaren, onder beslissers.
Ja. Maar een aspect van hun tunnel is, geloof ik, dat wisselen is af zijn of zo. Dat is gewoon, ze hebben eigenlijk een soort Stockholm-syndroom met zichzelf. Dat ze niet hun eigen positie los kunnen. Of niet zich voor kunnen stellen dat iemand anders dat ook zou kunnen doen, geloof ik. Dat is natuurlijk iets wat heel diep in Rutte zit.
Ja.
En waar Hugo de Jonge misschien ook wel een beetje last van heeft.
Ja, en je gaat ook geloven in je eigen heroïek,
ja,
en bijzonderheid.
Ja.
En wat je ook merkt, is dat ze steeds meer zinnen zeggen waarmee ze proberen ook die buitenwereld eigenlijk te neutraliseren. Hè? Dus Rutte zei van de week, wij gaan niet dingen doen omdat mensen wat zeggen in talkshows. Of een favoriet van de jongen is, ik zie wel dat mensen boos op mij zijn, maar dat komt omdat ze eigenlijk boos zijn op het virus. Maar dat zijn allemaal manieren om eigenlijk te zeggen, ik hoef mij nergens wat van aan te trekken. Ik hoef nergens naar te luisteren.
Ja.
En opnieuw, karakterologisch, nogmaals, ik denk dat het ook wel met deze specifieke karakters te maken heeft. Maar voor een deel zou dit iedereen overkomen. Alleen je wil dus dat er een corrigerend systeem is, wat op een gegeven moment zegt, nou ja, bij het kabinet moet dat de Tweede Kamer zijn, die op een gegeven moment zegt, zo is het wel even genoeg.
Ja,
even
we trekken aan de bel.
Ja, even afkoelen, of er moet iemand naast, of het proces moet anders.
Ja, maar het corrigerend systeem is inmiddels zo ingericht, en dat is natuurlijk een proces van jaren geweest, maar dat zal zeker ook met Rutte zijn karakter te maken hebben, denk ik, dat eigenlijk niet meer gebeurt. Dat een soort uit den boze is.
Nou,
om daadwerkelijk harde maatregelen te nemen.
En het systeem dendert mee. Ik werd laatst gebeld door een Kamerlid van een partij. Lang hierover gepraat. Hoe moeilijk dat daar ook is om even een stap terug te zetten en naar het grotere geheel te kijken. Dus die Kamer heeft zich ook laten meevoeren in het mee willen praten en beslissen op allemaal detailniveau, uitvoeringsniveau. Maar de grotere vragen over gaan we grofweg in de goede richting en is grofweg het proces op de goede manier ingericht, daar gaat het eigenlijk zelden over. Dat begint nu een beetje te komen. Dus ik zag dat de Kamer bijvoorbeeld een hoorzitting wil, die wat meer op strategisch niveau zit. Dus het bewustzijn begint wel een beetje in te treden, maar pas na 2 jaar.
Ja, Wim Voormans was eigenlijk heel tevreden over hoe de Kamer zich ontwikkelde, hè? In dat interview met jou. Die vond dat de Kamer eindelijk tekenen van, kritisch vermogen begon te tonen en een soort eigen wil.
Nou, dat de Kamer assertiever aan het
assertiever,
worden is.
Assertiever, ja.
Maar dat ben ik eigenlijk wel met hem eens.
Ja.
En dat zijn vaak de dingen die juist een beetje belachelijk worden gemaakt of worden weggezet. Ik zag bijvoorbeeld gisteren ook weer een itempje in Nieuwsuur. En daar ging het over een procedurevergadering. En die procedurevergadering werd besloten of wel of niet de komende week wordt beslist over wetten als over coronatoegangspassen, 2G, dat soort dingen, wel of niet op de werkplek.
Hele fundamentele keuzes.
Heel fundamenteel. Ja. En dat wordt dan in dit geval door Arjen Noorlander gebracht als... Nee, was een commentaarstem. Dus ik zal hem niet onterecht betichten.
Had Arjen Noorlander kunnen zijn.
Zeker, maar ja. het was een commentaarstem van wie ik de naam niet ken. Maar er werd gezegd van, zelfs een procedurevergadering wordt gedoe. Nee, daar is een deel van de Kamer dat zegt, hier gebeuren zulke wezenlijke, ze worden zulke grote wezenlijke stappen gezet met zulke ingewikkelde wetten die gaan over onze bewegingsvrijheid, die gaan over het al dan niet onderscheid maken tussen wel en niet gevaccineerde mensen. Nou, daar kun je allerlei standpunten over hebben, voor en tegen. En een deel van de Kamer zei, dat moeten we er niet in een week doorheen jassen. Er is ook nog een heel kritisch advies van de Raad van State over die wet. Die zegt dat het allemaal niet goed is uitgewerkt, onduidelijk. Nou, volgens mij is dit nou typisch het soort wetten waarvan je niet wil dat ze onduidelijk zijn. Dus dat ging eigenlijk wel ergens over. En dat wordt dan eigenlijk, wordt die Kamer, en dat is natuurlijk optisch is het zo. Optisch denk je, jeetje, al die door elkaar
kakelende
mensen, en zoveel partijen. Maar daar zit wel degelijk, zit daar lijn in en ook een belangrijke lijn. En sowieso, maar dit is echt een heel oud punt van mij, maar het woord gedoe, dus het woord gedoe in duiding van de politiek, dat vind ik echt een journalistiek failliet. Dus dat is als je nou...
Omdat dat zo'n waardeoordeel is eigenlijk?
Nee, omdat je gewoon geen zin had om uit te zoeken wat er aan de hand was. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Het verhult eigenlijk luiheid, gedoe, het woord gedoe, ja.
En het is een beetje, ik vind het, nou, je zou het zelfs antidemocratisch kunnen noemen. Want ja. waar we hier te maken hebben, dat zijn onze volksvertegenwoordigers met verschillen van mening. Dat doen ze vast heel vaak op een manier die ook niet fraai is. En met opportunisme en politiek belang, weet ik veel. Maar ook heel vaak zijn er gewoon echte verschillen van mening waar het over gaat. En dan is het denk ik onze taak als media om aan het volk dat daar wordt vertegenwoordigd uit te leggen waar die verschillen van mening over gaan en waar dat hem in zit. En dat wordt dan heel makkelijk als gedoe eigenlijk weggezet. Waardoor je ten eerste zegt, het is onbelangrijk en ook het interesseert ons niet zo goed, niet zo erg waar het over gaat.
Ja.
Maar ook de hele tijd eigenlijk dat parlement ondermijnt.
Ja. En wat dat betreft is die toeslagenaffaire natuurlijk op vele manieren wel heel essentieel geweest. En ook wel een soort keerpunt misschien. Omdat de Kamer daar natuurlijk ook een heel belangrijke rol in heeft gespeeld. En daar misschien ook wel een soort zelfbewustzijn en richting uithaalt nu. Van het heeft wel degelijk zin als we af en toe doorbijten. Of als we af en toe op een dossier waarvan iedereen iets heeft van gedoe. Gewoon het heel serieus nemen en door blijven vragen. En,
ja. Kijk, en als je dat doet, dat is in de Tweede Kamer zo, maar ik denk dat we het als journalisten ook kennen, en iedereen misschien wel in het gewone leven. Je bent nooit de gezelligste of populairste als je zegt, hey, klopt dit eigenlijk wel? Ja. Is hier eigenlijk niet meer aan de hand?
Nee.
Zelf weet je het misschien eigenlijk ook nog niet zeker. Je zou er ook wel eens naast kunnen zitten. Dus ik denk inderdaad dat dat toeslagenschandaal en dat heeft ook lang geduurd. Hè? Want ook daar zijn zowel de Kamerleden als de journalisten die ermee bezig waren, een beetje als querulanten weggezet.
Zeker, nou precies. Je bent nooit de gezelligste. Ja.
Nee,
ja.
En je krijgt ook vaak, bij media onderling krijg je ook nog vaak het fenomeen, ook weer diep menselijk waarschijnlijk, dat als medium X ergens heel hard achteraan zit, dan denkt medium Y toch, nou ik hoop een beetje dat het niks is eigenlijk. Hè? Redactievergaderingen kan je dan wel eens de neiging hebben om dat wat te gaan onderschatten.
Ja,
is overigens
dat is ook weer je eigen belang namelijk, want dan heb je zelf iets niet gezien.
Is overigens ook in ontwikkeling. Dat gaat volgens mij nu ook veel beter. Je ziet veel vaker dat
De Volkskrant gewoon ruimhartig een primeur van de NRC overneemt.
Ja, sowieso is er veel meer samenwerking tussen onderzoeksjournalisten van allerlei verschillende media. En volgens mij is er veel meer bewustzijn van deze reflex. En gewoon het idee, ja jongens, we zitten hier niet voor het eigen
sporen. Of Follow the Money of de Volkskrant het nou heeft, de primeur.
Nee,
het is belangrijk dat het gebracht
voor ons publiek, dat goed geïnformeerd moet worden.
Ja. Maar die Kamer heeft dus ook misschien wel een soort nieuw zelfbewustzijn daaruit gehaald. Of het besef van ook met vasthoudend zijn en dingen alsmaar bevragen, ook al wordt dat niet per se gewaardeerd, kan je op de lange termijn iets goeds bereiken en ook wel degelijk waardering krijgen.
Ja, ja en denk ook over de eigen rol. Hè? Dus wat natuurlijk de grootste gebeurtenis was in die formatie in april, toen Rutte probeerde Pieter Omtzigt een andere functie te bezorgen. Ja. Volgens Rutte zelf een hele prachtige functie. Volgens de rest van de wereld, toch om hem kal te stellen.
Ja, sowieso ongepast. Ja,
ja dat ging echt ook over de Kamer zelf.
Ja.
En ook iets waar de Kamer aan gewend is geraakt, eigenlijk in de loop der tijd, dat vragen niet worden beantwoord, dat er omheen wordt gepraat. Daar zijn ook allemaal
dat informatie niet wordt gegeven.
Ja, of
vroeger een doodzonde, tegenwoordig iets waar je sorry voor zegt als het uitkomt.
Ja,
en weer over tot de orde van de dag.
Alhoewel ik niet zeker weet of het eigenlijk ooit een doodzonde is geweest. Maar in elk geval werd het voorheen altijd nog wel zo gezegd.
Ja.
Dus het zou best eens kunnen dat er nu überhaupt meer assertiviteit dan ooit is op dat vlak.
Het is misschien iets waarvan altijd wordt gezegd dat het vroeger een doodzonde was.
Dat is een beetje mijn indruk.
Ja, want omdat je niet per se affaires je voor de geest kan halen uit, weet ik veel, wat 1986, waarin het wel een doodzonde was.
Jawel, maar ik heb wel eens van die overzichten gezien en dan zie je eigenlijk dat of iets een politieke doodzonde is, wel of niet, hangt veel meer van de toevallige omstandigheden van dat moment af.
Ja.
Hoe zijn op dat moment de verhoudingen tussen coalitiepartijen bijvoorbeeld? Is er een coalitiepartij bereid om ergens een punt van te maken of niet?
Ja.
Was een bewindspersoon toch al afgebladderd en gaf dit het laatste zetje of niet?
Ja, precies.
Dus het is nooit een absolute wet geweest. Bovendien denk ik dat we ook wel eens... Ja, je kunt soms makkelijk vergeten dat je vroeger natuurlijk gewoon nog een soort... Ja, met restanten van de verzuiling in grote blokken ingedeeld parlement had. Je had gewoon het CDA.
Ja.
En het CDA ging wel eens over links en het CDA ging wel eens over rechts. En er zaten een stuk of 40, 50 Kamerleden in zo'n fractie die daar toch volgens mij redelijk gezeggelijk...
Ja, pijprokend.
Achteraan ja. Hobbelde. Dus volgens mij moeten we ook niet denken dat er vroeger 150 terriers de hele tijd politieke doodzonden... zaten te controleren. Nee. Het is nu misschien wel...
Er zaten gewoon 50 mensen die alles van de kerk goed praten.
Ja, ja. Maar wat er denk ik wel was... is dat dat misschien ook wat minder nodig was... omdat dat systeem minder onder druk zat... en omdat er denk ik wel wat meer bestuurders zaten... die zich iets meer bewust waren van hun eigen rol en positie daarin.
En verantwoordelijkheid ja. ook. Ja. Maar nu zitten we dus met... Je vindt dit eigenlijk politiek of bestuurlijk gezien... de meest chaotische week die jij in je journalistieke leven hebt
Nou, wat dat corona betreft, ja.
Maar misschien dan sowieso wel eigenlijk. Nou goed, bij de LPF was het ook heel, heel rommelig.
Ja, maar dat is...
Maar het was weer anders.
Is toch van een andere orde.
Andere orde.
Nou, er staat nu natuurlijk zo veel meer op het spel.
Ja.
Dus toen stond er ook wel wat op het spel. Alleen... Ja, ik vind het nu bijna onwerkelijk. Hè? Dus die hele discussie over dat code zwart... dat is ook iets waarvan wij nog helemaal niet lang geleden... ons niet hadden kunnen voorstellen dat het een onderwerp zou zijn. Dus dat er in Nederland debat zou zijn over... wordt het nou straks nodig? Want dit gaat dus niet meer over regulier en planbaar... wat ook allemaal al verschrikkelijk is.
Ja.
Hè? Maar dit gaat echt over het moment dat je moet gaan zeggen... nou, deze heeft een iets hogere... het is allebei nu nodig...
Ja,
en deze heeft een wat hogere overlevingskans. Of zelfs dat je zegt... nou, de overlevingskans is ongeveer gelijk... maar deze is wat jonger. Of zelfs, ja, deze was net een minuut eerder binnen.
Ja.
Of laten we er maar om... Dus, nou ja, dat hadden we ons niet...
En die protocollen wordt nu in geoefend.
Daar wordt nu in geoefend. En zelfs daar met dit enorme belang... treedt dus deze bestuurlijke chaos op. Ja, of juist misschien.
En waarom... Ze zitten dus in die bubbel, de politici. Het is natuurlijk ook zo dat doel toegeven dat je iets fout hebt gedaan... of dat je een verkeerde inschatting hebt gemaakt... dat is geloof ik iets wat hen niet over de lippen komt. Dat is geloof ik niet iets wat ze kunnen.
Nou, het komt hen over de lippen, maar altijd alleen maar in vorm...
Dus
Rutte heeft dat bijvoorbeeld in de coronacrisis een paar keer gedaan. Dan gaat hij fouten toegeven en dan heeft hij heel secuur... heeft hij dan allemaal onzinvormfoutjes bij elkaar gezocht.
Dus bijvoorbeeld?
Ja, die kan ik ook niet meer precies reproduceren. Maar dan, nou, één weet ik nog wel. Dus er was één moment vorig jaar na de zomer. Daar vond hij het heel belangrijk om toe te geven... moet ik het goed zeggen, dat hij... niet te laat was geweest, maar wel te zacht qua ingrijpen.
Ja.
Nou, ja. Dat is...
Dus hij had het heus ingezien allemaal wat er moest gebeuren.
Hij was exact op tijd.
Hij was exact
op tijd.
Maar had iets harder moeten knijpen toen.
Precies op tijd met te weinig maatregelen.
Ja.
Maar dat is al een totaal... Hier raak je hersens al van
maar het lastige
in de
is
war.
Natuurlijk dat we met...
Want dat was nou precies het punt.
Ja.
Dat is ook te laat, want de hardere dingen kwamen dan later. En later had hij nog een keer... Ja, had hij echt een soort lijstje gemaakt... waarin dus dan heeft hij wel de toon. Zegt hij, ik ga nu ruiterlijk allemaal dingen toe te geven. En dat is dan, zoals ze in Den Haag zeggen... om de angel uit een debat...
Te halen.
Ja. Dus je hebt een vast proces in Den Haag. Als ergens de angel uit moet worden gehaald... dan moet een minister zich deemoedig opstellen.
Ja.
Maar het maakt ook dan niet inhoudelijk echt uit... waar die deemoedig over is.
Nee. En het lastige is natuurlijk dat je met een dat ze met dat virus zitten... en dat ons eigenlijk steeds weer voor nieuwe verrassingen stelt... of zich eigenlijk steeds weer... Nou ja,
Ja, volgens mij is dat heel erg meegevallen.
Ja,
volgens
dat is mij meegevallen, maar het is, bedoel, je schreef ze bijvoorbeeld zelf in je column van overal waar ik fout in zat, heb ik het, is het omdat ik het te positief heb ingeschat.
Maar dat lag aan mij en niet aan dat ontzettend verrassende virus eigenlijk. Dus ik ben
zeker, maar met al ons menselijk falen en feilen is het blijkbaar best moeilijk om altijd de goede inschatting te maken over wat er nu weer gaat gebeuren. En achteraf kan je zeggen, ja natuurlijk, we hadden dat heus wel kunnen bedenken. Maar dat is toch, het is toch lastig blijkbaar met hoe onze menselijke geest werkt. Misschien omdat we altijd van het positieve uit willen gaan of altijd de zonnige kant willen zien.
Nou, niet meer iedereen. Veel. Je hebt een heel segment critici van het beleid dat wel degelijk heeft gezegd, hoop niet te veel van die vaccins en blijf aan de conservatieve kant zitten. Dus sommige mensen ligt dat meer.
Ja, maar goed.
Je was op weg naar iets.
Nee, ik was helemaal niet op weg. Tenminste, ja, het gaat om de reis, hè, Gustav. Ja. Maar goed, blijkbaar is het moeilijk om soort unisono de juiste inschatting te maken over iets. Ik bedoel, iedereen ziet het toch weer iets anders.
Dus je moet op dingen terugkomen.
Je moet op dingen. Je kan niet anders dan op dingen terugkomen. En dat is gewoon wat ze niet kunnen, toch, uiteindelijk.
Nee, dat kunnen ze niet. En je moet het niet alleen.
En je moet slecht nieuws brengen af en toe.
Ja, en dat expliciet terugkomen op dingen, dat is ook heel erg belangrijk om mensen erbij te houden, wat draagvlak betreft.
Ja.
Dus vanaf het begin heeft de manier waarop er wordt gecommuniceerd, er zijn exposés en regels en richtlijnen over hoe je communiceert om draagvlak te krijgen.
Ja.
En dat doen ze allemaal ontzettend niet.
Ja.
Bijvoorbeeld, hè, een van de dingen is, je mag je natuurlijk wel ergeren. Je mag wel gefrustreerd zijn over dat domme volk, maar dat moet je dan even achter de schermen zijn. En als je dan weer ten tonele verschijnt, dan moet je mensen meenemen en dicht bij je houden. Dus dat, maar heel snel is er natuurlijk een ontzettend ongezonde relatie ontstaan, eigenlijk tussen bestuur en bestuurden, met belonen en straffen. Streng toespreken, belonen, straffen. Als jullie gedragen, mag alles weer.
Ja.
Als jullie niet goed gedragen, dan ben ik hier terug met een snellere persconferentie. Pas op hoor. Waardoor je dus ook, elke ouder kent eigenlijk, denk ik, dit fenomeen. Met deze opvoedingsstijl creëer je kinderen die de randen gaan opzoeken.
Ja.
Want in de pedagogiek is dit de autoritaire opvoedingsstijl.
Ja.
Dus kind gaat zover als het kan gaan, krijgt een klap.
Ja.
Wat het kind dan niet ontwikkelt, is een geweten, een eigen verantwoordelijkheid.
Ja.
En zo heeft het kabinet dat eigenlijk met de bevolking gedaan. Iets anders is dat het natuurlijk begrijpelijk en navolgbaar moet zijn, willen mensen nog mee kunnen. Dus als jij het ene moment het een zegt en het volgende moment het ander, en je houdt glashard vol dat het volledig met elkaar in lijn is. Dus er zijn tientallen voorbeelden, maar een recent voorbeeld gaat over vaccinatiedwang. Dat heeft Hugo de Jonge hard uitgesloten. Dat gaan we niet doen in Nederland. Dat gaan we doen. Meneer de Jonge, krijgt hij dan een vraag, u zei nog zo hard van dat gaan we niet doen.
Ja.
Mijn mening is niet veranderd, zegt hij dan. Wat wel veranderd is, en dan iets over de omstandigheden, maar dat je denkt,
toch daar een principe over.
Ja. En je kunt ook open zijn en zeggen,
Ik kon me 2 maanden geleden niet voorstellen dat we ooit op dit punt zouden komen.
Exact,
maar de realiteit heeft me gedwongen om dit principe te verlaten.
Ja. Ja. Nog handiger is ook om iets minder ferm te zijn in alles wat je belooft en uitsluit.
Ja.
Maar dat komt helaas door de misvatting dat wij daadkrachtige bestuurders zouden moeten hebben. Maar dat moeten we helemaal niet hebben. Ja, misschien nog wel iets zijn, maar in de praktijk betekent dat vooral dat wij een soort mensen belonen, meestal mannen, die met de borst vooruit zeggen, zo zit het, zo gaan we het doen.
Ja.
En dat is altijd al heel onhandig eigenlijk, want bijna alles wat je moet besturen is ingewikkeld en daar moet je in kunnen bewegen en dingen tot je laten doordringen en een beetje invoelend zijn.
Ja.
Volgens mij is dat veel prettiger leiderschap en in zo'n crisis geldt dat eens te meer.
Ja, maar dat is toch weer dan misschien onze diepmenselijke behoefte om iemand te zien als leider die gewoon zegt, deze kant gaan we op, zo zit het, ik heb geen twijfel.
Ja.
En dat we als we iemand zien dat die zegt van ik weet het ook niet zo goed, Het zou zus kunnen, maar het zou ook zo kunnen. Ja. Dat moeten we even de tijd geven. Of,
Het is het beeld dat wij van leiders hebben en wat echt achterhaald is. Hè? Dus dat beeld leidt er ook toe dat een vrij willekeurige voormalige consultant bij het CDA het toneel op komt lopen en dat alom mensen... Echt een premier.
Ja.
Echt een premier. Maar waarom?
Ja, wat heeft hij
waarom?
Wat omdat, heeft hij bewezen?
Omdat het, ja, omdat ja. het een beetje een corporale man in een pak is, die redelijk vlot
ja,
met de mensen
knap.
Lijkt te kunnen, ja, ja. En lijkt te kunnen praten. En meer is er dan eigenlijk nog niet van hem vernomen. Maar goed, dat, ja, dat neem ik ook onze beroepsgroep wel kwalijk. Dat zoiets dan ja, werkelijkheid gaat worden.
Ja.
Dus ik denk dat wij, media, bevolking, wij moeten ook zelf daar andere verwachtingen in kweken en accepteren dat leiderschap...
Ja, want je denkt niet dat het een soort evolutietechnisch ding is dat mensen altijd dit soort leiders willen zien. Leiders die geen twijfel tonen en zeggen hoe het zit en daar heel resoluut in zijn. Je denkt dat dat ook een beetje een getrainde behoefte
nou,
is.
Ja, je moet altijd oppassen met het aanhalen van voorbeelden waar al veel mee wordt gedweept. Maar het is natuurlijk wel interessant om Jacinda Ardern bezig te zien, hè,
ja.
in Nieuw-Zeeland, die een totaal andere opener, inderdaad, stap voor stap meenemende stijl heeft van leiderschap,
ja.
Wat daar toch...
We gaan samen naar de oplossing zoeken, met z'n allen. Ja.
Ja. En ja, ik denk uiteindelijk dat mensen... Dus het is een beetje, misschien in eerste instantie vinden mensen het lekker, zo'n ferme man die aankomt stappen, maar het is misschien ook een kwestie van daar wat meer
ja.
kennis mee maken, aan wennen, dat
ja.
het iets anders kan zijn.
Ja, en dat als we gewoon een zoekende leider zou hebben, die met meer kennis en misschien intelligentie dan wij allemaal hebben, maar gewoon toch gezamenlijk
ja.
naar de uitweg zoekt uit deze uit dit doolhof.
Ja, en die dat meent.
En dat meent,
want
ja.
het verwarrende is dus dat Rutte en de jongen, daar waar het hen uitkomt, zich deze taal wel eigen maken.
Ja.
Dus soms zeggen ze wel... Hè, dus Rutte zegt, we vertellen gewoon alles eerlijk aan Nederland. Ja, het zijn allemaal dilemma's. Het zijn allemaal afwegingen. Dat zeggen ze wel. Maar bij hen is dat alleen maar instrumenteel. Dus op het moment dat ze gewoon ergens niet uitkomen of iets te verhullen hebben of een vraag ontwijken, dan komen ze hiermee. En ik denk ook eerlijk gezegd, ja, sommigen waarderen het, maar ik denk dat heel veel mensen dat ook aanvoelen. Er zijn ontzettend veel mensen, denk ik, die naar politici kijken en het niet goed genoeg volgen of niet elk detail weten om exact te weten wat er niet klopt, maar wel de hele tijd voelen dat het niet klopt. En daar word je ook gek van.
Ja. En ondertussen zitten we natuurlijk met een partij, Forum voor Democratie,
ja.
die eigenlijk op basis van deze chaos, of dit falen van het democratisch systeem, gewoon een heel nieuwe realiteit aan het of een heel nieuw concept of systeem of
ja, een alternatieve werkelijkheid.
Een alternatieve
aanbiedt.
Werkelijkheid aan het creëren zijn. En die als uitvlucht aanbieden voor deze malaise. Zelf persoonlijk, daar denk ik veel over. Daar denk ik veel over na, maar daar heb ik het af en toe over van ja, hoe. Wanneer moet je lacherig zijn en wanneer moet je totaal gealarmeerd zijn?
Je moet helemaal niet lacherig zijn erover.
Okay,
en al, ja, sorry. Nee, en al heel lang niet. Kijk, ten eerste, dus extremisten komen heel vaak in een belachelijke vorm. Als je zelf ook niet zo'n extremist bent, dan oogt het ook al heel snel bizar en vreemd en belachelijk, sowieso. De standpunten, maar bovendien moet je er niet naïef in zijn dat het een instrument is dat ze gebruiken. En daarvan denk ik ook dat zou je dan toch inmiddels bijvoorbeeld van Trump moeten hebben geleerd. He, daar ging dat proces meteen zo, oh, hij is oranje en hij is dom en hij zegt van die malle dingen en wat heeft hij gek nou weer gedaan. En uiteindelijk werd hij geïnaugureerd.
Ja.
Zo eindigde dat. Dus dat geldt voor Forum ook. En sowieso bagatelliseert een groot deel van Nederland, vind ik echt al 20 jaar, dat een vijfde van de bevolking aan het radicaliseren is.
Ja.
Want dat is zo. Dus ja, je merkte, ik heb toen ook zo'n stuk geschreven vlak na de verkiezingen. Toen, ja, de verslaggeving ging dan over de winst van D66 of dat Rutte geprolongeerd kon. Maar het allerbelangrijkste ook weer van de laatste Kamerverkiezingen was dat ongeveer een vijfde van Nederland op zeer extreme stromingen stemt. Dus Forum met al zijn spin-offs, of het nou Jaar 21 is of Van Haga. Het idee is dan van zodra je afgesplitst hebt, dan deed het eigenlijk al die tijd al keurig. Mm-hmm. Maar Forum is al sinds begin 2017 gaat het daar al over de Nederlandse samenleving als een levend organisme waar vreemde elementen, vijanden van binnen de boel ziek en kapot maken. Ja. Die moet worden gestopt. Ja. Dat is al 4 jaar eigenlijk hun
taal
en hun concept.
Ja.
Dus ook al die afsplitsingen, die zijn daar al die jaren gewoon bij geweest. Hebben daar gewoon aan meegedaan. Nu, om allerlei opportunistische redenen niet meer. Heel vaak wordt gezegd, het is geruststellend dat het al heel lang een even grote groep is. Maar als een even grote groep steeds het goed vindt, in elk geval niet erg vindt om te stemmen op steeds extremere groepen, mm-hmm. is er ook iets aan de hand. Bovendien hebben ze het hele politieke spectrum hun kant opgesleurd in die jaren. En ik zie eigenlijk helemaal geen, dat is ook wel een onderwerp wat ik ergens nog wil behandelen. Ik zie eigenlijk nergens serieuze pogingen om dat deel van de bevolking beter te bereiken. Dus die lijken wel afgeschreven.
Ja.
Zo van, nou, die doen niet mee.
Die zijn gek.
Ja, of die zo. Zijn gek. Ja. En dat is vooral een praktisch probleem, bijvoorbeeld bij het vormen van meerderheidscoalities of dat soort dingen. Ik denk dat nu wel iets meer duidelijk wordt, nu inderdaad zoveel mensen ziet die echt in een andere werkelijkheid leven. Het begint ook door vriendengroepen te lopen, door families heen te lopen. Je ziet steeds meer dat het ook echt tot geweld op straat leidt, tot bedreigingen. Dat er wordt gewaarschuwd. En dat is ook heel logisch voor radicaliserende eenlingen uit die hoek. Hè? Iets waar tot voor kort vooral uit jihadistische hoek rekening mee werd gehouden.
Ja. In de Tweede Kamer wordt hun nieuwe realiteit nu ook gewoon als serieuze optie voor de toekomst voorgespiegeld. Door hen zelf weliswaar, maar goed, daar moet je dan ook weer toe verhouden.
Ja.
De tribunalen.
En ook als je het nou hebt over dat kwetsbare stelsel, hè, van evenwichten waar we het over hadden. Dus onze democratie die hoe die wel of niet blijft functioneren. Die is voor dit soort krachten per definitie heel erg kwetsbaar. Als je maar besluit binnen een democratie dat je geen scrupules hebt en dat je bereid bent zover te gaan als Forum nu gaat en de boel stuk wil, dan kan je in principe een heel eind komen. Want het hele stelsel is erop gebouwd om iedereen,
op die afspraak.
Ja, op iedereen gehoor te laten worden, om te zorgen dat stemmen gelden. Dat,
dus, en de afspraak dat je het systeem serieus neemt.
Ja. En wat heel zorgelijk is, is dat dan de reactie op die uitdaging, dat daar zelfs eigenlijk de zeer beperkte middelen die je hebt, niet in worden aangewend. Zelfs het tegenspreken gebeurde door Vera Bergkamp niet, hè, de voorzitter van de Tweede Kamer. Dus het feit dat er een partij is die zegt, jullie tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. En daarmee, dat blijkt uit alle context, refereren zij zoiets als de Nuremberg-tribunalen na de Tweede Wereldoorlog. Mm. Hè? Dus dat gaat over het afrekenen met mensen van een fout regime. Dat zeggen ze ook allemaal zo expliciet. Het gaat over, volgens hen pleegt iedereen die nu iets bijdraagt aan het huidige coronabeleid misdaden tegen de menselijkheid. En daar moeten zij straks voor terecht zijn. Dan verwerp je dus eigenlijk de hele huidige democratische rechtsorde.
Ja. Dan zeg je, er is eigenlijk een coup gepleegd en die moeten we ongedaan maken.
En dan komt het aan op de reactie van die democratische rechtsorde. En een van de belangrijkste vertolkers daarvan is de voorzitter van ons parlement. En die begint dat dan te behandelen als een ordeprobleempje.
Ja.
Als iets van, als omgangsvormen. Die het was mevrouw Bergkamp al jaren een doorn in het oog dat het zoveel ruwer wordt in de Kamer. Ja. En dat we eigenlijk wel vriendelijker met elkaar om kunnen gaan. En daar ging ze nou met iedereen eens over praten. Nou, dat was nou een moment geweest voor haar om keihard te markeren wat het belang van dat kwetsbare stelsel is.
Ja, Het gekke is natuurlijk, of het logische is natuurlijk eigenlijk ook, dat je inderdaad, zoals Geert Wilders, een verhevigde versie van Pim Fortuyn was. En Thierry Baudet een verhevigde versie van Geert Wilders. In de zin dat Wilders natuurlijk ook al jarenlang bijvoorbeeld de rechterlijke macht niet serieus neemt. En zegt dat het allemaal D66
is. En al eerder was met een oproep tot tribunalen overigens. Heeft nauwelijks aandacht gekregen.
Ja, maar Thierry Baudet neemt het toch weer nog een stapje serieuzer. Door gewoon een heel alternatief stelsel alvast te gaan verzinnen. En een land te verzinnen waarin het dan volgens hem wel goed toeven is. En,
En dan krijg je een vreemde paradox dat, hoe extremistischer de politicus, des te meer wordt hem vergeven. Omdat er als het ware een soort inflatie van die uitingen plaatsvindt. Dus een nette democratische politicus die een misstapje begaat, die krijgt de wereld over zich heen.
Ja.
Maar iemand die ons voortdurend bedelft onder antidemocratische ideeën, voorstellen, racisme, haat, die laten we eigenlijk steeds meer begaan. Want ja, dat kennen we inmiddels van hem. En zeker als het dan ook nog een beetje mal naar uitkomt, zoals bij Baudet, dan wordt iedereen eigenlijk steeds vergevingsgezinder.
Ja, en wat ik zei, lacherig. Ook een beetje, ja.
Ja.
Ja. En ben je van, ben je voor doodzwijgen?
Nee. Nee, sowieso is dat wel een heel theoretische optie. Ik zou het ingewikkeld vinden hoe we dat zouden moeten organiseren met iedereen.
Het is natuurlijk wel een kwestie bij de krant. Bijvoorbeeld, welke zoveelste kwestie van Thierry Baudet geef je nog aandacht? En wanneer denk je gewoon van, nou, hij heeft weer staan schreeuwen en staan gillen?
Ja, maar ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom dat, volgens mij is dat minder een kwestie wanneer je ook als media je meer bewust bent van je rol in die democratische rechtsorde. Nou, wanneer je het vandaar, nou, omdat als dat je perspectief is, dan kun je zien wanneer iets onzin is en wanneer iets een significante volgende stap is in het verwerpen van die rechtsorde. En eigenlijk is er, wat me bijvoorbeeld opvalt, is wel een beetje ook weer aan het veranderen, is, maar er is vrij veel aandacht voor wat Forum in Den Haag doet. Maar ze hebben bijvoorbeeld, wat zij dan die vrijheidskaravaan noemen door het hele land. En daar, ze plaatsen dat zelf ook allemaal online, dus je kunt het allemaal eigenlijk heel goed zien.
Ja,
en daar zie je de route richting fascisme, zie je zich daar, die zijn ze ontvouwen. Daar gewoon helemaal aan het aflopen.
Ja.
Daar gaat het eigenlijk helemaal niet zo heel veel over. Ik vind dat gek. Dus en volgens mij komt dat door dit soort discussies die niet gaan over waar ze moeten gaan. Is het te veel aandacht? Is het te weinig aandacht? Ja, dat is eigenlijk helemaal niet de kwestie. Als je het eigenlijk vrij letterlijk bekijkt, van wordt er een nieuwe stap gezet of niet? En je eikpunt is daarbij het functioneren van de democratische rechtsorde.
Uh-huh.
Volgens mij ben je daarmee niet te subjectief. Hè? Want dat is ook, dat kan ook wel eens het misverstand zijn van, oh, maar notabene iemand van wie ik normaal helemaal geen fan ben, maar Herman Cenk Willink zei dit allemaal uitstekend. Dan kies je dus niet partij tegen een partij. Je gaat gewoon uit van ons hele stelsel.
Ja.
Dat is niet, daarmee beken je niet te veel kleur. Als je dan goed aanwijst, hier is een partij en die stapt daar uit, of keert zich daartegen, of probeert dat kapot te maken. Ja, dat mag je wel als objectieve waarneming doen, denk ik.
Ja, en daar mag je tegen in het geweer stellen.
Ja,
uiteindelijk
is het hele publiek daarvoor ook weer van ons afhankelijk. Via ons krijgen zij dat voornamelijk mee. Of via directe kanalen van politici, maar dat is toch wat minder. Benadert denk ik toch nog altijd de werkelijkheid wat minder dan wat wij er van maken.
Ja. Ja, maar dan moet je dus niet te terughoudend zijn in als er inderdaad een nieuwe stap wordt gezet, die constateren, die beschrijven en daar het gewicht van proberen te duiden.
Nee, ik vind een actieve partij in Nederland met een significante aanhang, die ook een significante stap zet weg van de democratie, dat is gewoon groot nieuws. Dat is voorpagina nieuws eigenlijk.
Ja, ja. Wat een tijd, hè, Gustav, waar we in leven.
Ja.
Hoe lukt het jou, denk je, om constructief te zijn?
Nou, daar heb ik mezelf nu met een podcastserie gedwongen.
Je hebt jezelf die opdracht gesteld.
Ja, maar dat helpt wel, want dat geeft dus een soort structuur. Dus dan ga ik elke 4 weken ga ik met een slim iemand met een goed idee praten.
Ja.
En dat voedt mij ook wel weer. En ik probeer het inderdaad... Ja, ik probeer het mezelf gewoon op te leggen eigenlijk. Zoals je jezelf wel meer dingen oplegt.
En is de journalistiek de goede plek om constructief te zijn?
Ja, lijkt me wel.
Ik mag een vraag stellen.
Jazeker, maar... omdat je denkt van de...
Kan je iets betekenen, denk je?
Nou, ik ben me wel van mijn eigen marginaliteit erg bewust.
Ja.
Dus je blijft natuurlijk iemand die vooral een beetje kan roepen of mensen een platform kan bieden.
Vind je eigenlijk, even los van of je journalist bent of niet, maar gewoon iedereen die dit luistert, vind je eigenlijk dat we een burgerplicht hebben in deze tijd?
Zeker.
Heb je die altijd?
Altijd.
Heb je altijd?
Altijd.
En waar bestaat die burgerplicht uit?
Nou, uit veel dingen uiteraard. Hè. Ik bedoel, je moet ook gewoon iemand uit het water trekken als die verzuipt. Maar ja, in de context van dit gesprek denk ik dat je een minimaal besef hoort te hebben van dit hele tere stelsel waarin je opereert.
Ja, en waar je afhankelijk van bent.
Ja, dat je dat ook hoort door te geven. Er zijn bijvoorbeeld onderzoeken waaruit blijkt dat Nederlandse scholieren, die weten echt minder dan in andere Europese landen van staatsinrichting, van hun democratische traditie, van hoe dit eigenlijk zo gegroeid is. Mm-hmm. Dus dat is op zijn minst, hè, dus weten hoe dit zit en het leren aan je kinderen, dat is het kleinste steentje wat je kan bijdragen. Iets anders is dat je je hoort te informeren. Dus je hebt mensen die heel nuffig nieuwsmijner worden, hè? Want ik word er gek van, ik kan het allemaal niet aan, al die ellende. Nou, wees maar even flink dan.
Je moet deze haplever eraan nemen elke dag.
Ja, ja. Kijk, dat je ook de, besef ook wel dat je de persoonlijke plicht hebt om goed voor jezelf en je eigen welzijn te zorgen. Dus doe er vooral niets ontspannends na.
Ja, maar je afkeren van de wereld qua informatie is niet per se de oplossing.
Zeker, het zijn ook vaak hoogopgeleide mensen die dat zeggen. Hè? Sowieso, ik vind het ook altijd heel grappig aan heel veel zelfhulpboeken en zo die het heel goed doen. Die boeken hebben eigenlijk allemaal dezelfde boodschap. Die zeggen allemaal dat je meer aan jezelf toe moet komen. Ja. Dus ze zeggen allemaal hoe je fuck you moet zeggen en hoe je... het is ook logisch dat dat verkoopt, want dat bevredigt een enorme behoefte. Maar nee, je burgerplicht is om geïnvesteerd te zijn in de wereld om je heen en te weten wat daar gebeurt en daar met anderen het gesprek over te kunnen voeren.
Ja, en... dan maar hopen dat je op het moment dat het ertoe doet, het goede doet.
Ja, ik denk...
Ja, ik vind dat best wel lastig.
Nou, ik zit nog heel eventjes... Ik zou ook... Kijk, bij mijn werk mag het niet. Maar ik vind ook eigenlijk dat iedereen lid moet worden van een politieke partij. Als je het geld kan missen, de meeste lidmaatschappen zijn niet zo duur. Dan vind ik dat in deze periode zeker eigenlijk wel je dure plicht. Het is een heel groot probleem. Die partijen, dat was natuurlijk vroeger inderdaad, hè, wat ik al zei, een beetje vanzelf zo gegroeid uit de verzuiding. Dus mensen waren het ook een beetje van huis uit of automatisch. Ja. Nou, je hebt in Nederland inmiddels een fantastische keus aan partijen. Geen één partij is 100% wat jij vindt.
Nee, maar in ieder geval
met
veel.
Wat we in Nederland hebben, benadert het zo ongeveer je individuele behoeften. Bovendien, als je wilt dat het een andere kant op gaat, is lid ervan worden ook je enige manier om dat te doen. Dat gaat heel makkelijk, dan mag je over van alles stemmen, dat gaat elektronisch, je blijft goed op de hoogte. Een groot probleem waar we het in het begin ook al over hadden, het gebrek aan eigenaarschap, het idee dat mensen niet meer het idee hebben van dit heeft met iets te maken, dat komt ook omdat, ja, volgens mij is in Nederland minder dan 2% lid van een politieke partij. Ja,
dus we willen ook geen eigenaar zijn. Dat moet ook een beetje van twee kanten komen.
Ja, die partijen kunnen er ook veel meer aan doen.
Je kan zeggen van het politieke bestel keert zich van ons af. Maar je kan ook zeggen wij keren ons ook van het politieke bestel af.
Allebei aan de hand. Ik zie bij die partijen ook heel weinig urgentie om hier echt heel veel aan te veranderen. Omdat het heeft ook iets lekkers om met in zo'n partijtje met een klein clubje onder elkaar te zijn.
Het woord zeggen te hebben.
Je bent allemaal belangrijk. Je zit allemaal in een commissie. Je hebt bijna allemaal een politiek baantje. En je kan heel makkelijk doorstromen. Voor je het weet ben je ergens deelraadslid. Hoef je eigenlijk ontzettend weinig voor te doen.
Ja, voor je weet ben je minister.
Zeker. Ja. Je komt zo bovendrijven. Ja. Nou, dus daar zit nou volgens mij een heel makkelijk, concreet ding. Wat iedereen zou kunnen bijdragen. Als ik geen journalist was, zou ik het doen.
Ja, dat kan je toch wel gewoon ook als journalist wel doen, of niet?
Nou, ik vind het een beetje ingewikkeld. Ik zit soms wel eens te denken van, misschien word ik van de hele Zwik-partijen lid. Moet ik even met de hoofdredactie overleggen. Maar het is lastig, want mensen
gaan inderdaad, dan... zoals het politieke bestel zich van ons afkeert, daar kan je boos over zijn. Maar doe wat er in je macht ligt om zelf ook eigenlijk het politieke bestel in de hand te kunnen houden. Of er invloed op uit te oefenen. Of wat dan ook. Ja, ik zit namelijk af te denken, want ik zei het over dat lacherig over Forum voor Democratie. En dat kan je letterlijk opvatten als lacherig. Maar ik bedoel ook, wanneer moet je er tegen in het geweer komen? Wanneer moet je rebels worden? Wanneer moet je een daad gaan plegen? Wanneer moet je eigenlijk je voet dwars zetten?
Maar wat stel je daarbij
voor? Nou, dat weet ik dus niet. Ah. Dat is het hele probleem. Daarom voelt het zo onmachtig. Maar dat bedoel ik ook een beetje met lachen, dat je er een beetje soort honend naar blijft kijken. Wanneer moet je het als een radicaal... Nou, het is natuurlijk een radicaal gevaar. Maar waar je ook daadwerkelijk actie tegen onder moet nemen. En wat zou die actie dan precies in kunnen houden?
Ja.
Ik vind dat best een lastig probleem als de geschiedenis zich gewoon voor je ogen ontvouwt.
In die zin besef ik heel goed dat, ook al zijn gevolgen van wat ik doe misschien niet zo groot, maar ik heb wel de luxe dat ik in mijn werk er hele concrete dingen mee kan doen. Ik kan er dingen over opschrijven, ik kan hier met jou over praten, kan er soms op tv wat over zeggen. Dus dat is prettig, want dan, hoe mini dat ook is, maar je hebt toch het gevoel van kan een beetje wat doen. En ik denk dat heel veel mensen die heel ander soort werk hebben, zich dat inderdaad afvragen van wat moet ik er dan mee, behalve me erover opwinden.
Nou ja, ik vraag me dat ook af, terwijl ik me ook in het openbaar erover kan uitspreken.
Ja, maar ik denk dus dat hele kleine dingen die eigenlijk een beetje het cement van zo'n samenleving vormen.
Ja.
Dus inderdaad lid worden van politieke partijen, maar ook van andere verenigingen en vrijwilligerswerk en onderwijs. En voor de meeste mensen is het natuurlijk ondoenlijk om meteen iets op schaal te doen. Misschien is dat ook wel een beetje een neveneffect van de stortvloed aan informatie die je nu over je heen krijgt. We hebben allemaal het gevoel dat we net zo geïnformeerd zijn als de mensen die de grote knopen aan het doorhakken zijn. Maar daar heb je helemaal geen toegang toe. Dus misschien wordt wel een beetje onderschat dat het vooral heel veel zou kunnen schelen als iedereen toch echt iets meer in zijn eigen kleine omgeving daar wat aan doet. Ja. Of bijvoorbeeld, je hoort nu veel mensen die het contact verbreken met mensen die heel anders in vaccinatiediscussies staan, of mensen die nepnieuws achterna lopen, omdat dat heel ingewikkeld is. Dus als ik die mensen spreek, zeg ik toch altijd, ik snap het wel, maar ik vind eigenlijk dat je wel contact moet houden.
Ja.
En toch moet proberen, al is het over andere dingen, in gesprek te blijven. Of kijken of iemand, wat ik zelf vaak heb bij mensen die in mijn ogen in complotten geloven, is dat ik ze wel eens een beetje probeer aan te spreken in hun kritisch zijn. Dat ik bijvoorbeeld zeg van ik snap eigenlijk heel goed dat je heel kritisch bent over allerlei officiële bronnen. Mm-hmm. De overheid doet, hebben we het nu lang over gehad, ook eigenlijk allerlei dingen die heel moeilijk te rijmen zijn.
Mm-hmm.
Maar probeer nou over die andere bronnen niet eens kritisch, maar minstens zo kritisch te zijn. Want kijk uit, daar zitten techbedrijven achter met verdienmodellen, die schotelen je dit ook voor in de hoop dat ze geld aan je verdienen. Nou, zo kan je soms toch nog wel een gesprekje beginnen.
Ja.
Maar zelfs als dat niet lukt, denk ik zou wel ook die schoonzus, buurman, neef, ouder, broer, whatever, dichtbij proberen te houden. Dat is ook wel iets wat je volgens mij kan bijdragen.
Houd het gesprek gaande.
Ja.
Ja. Houd het gesprek gaande, informeer je, oefen invloed uit waar je kan. Het zijn allemaal dingen waar je misschien een grote vermoeidheid over kan voelen, maar die je dan toch misschien moet doen om het gewoon om het schip te laten keren zonder dat de wal erbij aan te pas komt.
Heel zijig, maar uiteindelijk, dus ja, je vraagt hem het begin van waar, waarom die fascinatie met dat openbaar bestuur, of uiteindelijk omdat het de vraag is of het lukt om min of meer als geheel onbeschadigd, zonder dat daar onderweg iemand of een minderheid in wordt vertrapt, verder te blijven komen.
Ja.
En dat is lang niet zeker op het moment.
Nee. Oké, Gustav. De eerste aflevering van je podcast staat nu online, als het goed is.
Ja,
of
klopt.
Of komt dat elk moment? Stuurloos heet hij. Constructief de wereld in. En dat wordt eens in de maand. Ga je met iemand
zo
praten.
Zo begin ik in elk geval.
Ja.
Even, ik moet het ook een beetje leren, hè?
Ja, het is een heel moeilijk vak, dat weet ik. Nou, ik ga ze met zeer veel nieuwsgierigheid volgen. De eerste staat online met Wim Voermans. En nou, dan spreek je over een half jaar weer.
Ja.
Kijk hoe ver we dan
zijn. Kijken hoe de ketel is
en hoe de vlag erbij hangt. Dank je wel. Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Gustav Bessems. Mijn naam is Gijs Groenteman. Maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren. Dus volg de podcast via een podcast app. Dan krijg je vanzelf een melding als er een nieuwe aflevering is. Volg ons op Instagram, @metgroenteman. Stuur een mailtje, podcasts@volkskrant.nl. En geef ons vooral lekker veel sterretjes.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.